Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit opgeeft enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Daarnet zongen we van de trouw van God aan Abraham en zijn nageslacht. En dat is maar goed ook dat de Heere dat nageslacht zo trouw is. Want als het aan het nageslacht zelf had gelegen, was er niet veel van terechtgekomen. Dat blijkt ook als we met Ruben luisteren naar de woorden die zijn stervende vader Jacob hem toevoegt vanuit Genesis 49... Genesis 49 is een hoofdstuk vol spreuken, vol woorden die Jacob als stervende nog aan zijn kinderen te zeggen heeft. We willen nu met elkaar zingen van Psalm 105, het 18e vers. Psalm 105, vers 18. Psalm 119, vers 12 belooft de dichter: ik zal de weg van uw geboden lopen. En in vers 13, als u de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Dat zijn grote woorden, grote beloften. Kunt u ze oprecht naspreken, nazingen, als u de wet van de Heere geluisterd hebt? En kom je er dan ook niet telkens voor jezelf achter hoezeer je Christus nodig hebt voor al je overtreden, want dat is ook een functie van de wet, om dat in ons hart en leven bloot te leggen, wie we zijn uit onszelf, hoezeer we op genade zijn aangewezen, maar dat er ook een Heilige Geest is, wiens feest we nog maar 2 weken geleden gevierd hebben, een Heilige Geest die ons tot gehoorzaamheid aan Christus wil bewegen. Laten we zo luisteren naar de 10 geboden en dus in aansluiting erop zingen van Psalm 119, vers 12 en 13. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig, dat wil zeggen een jaloers God, een God die opkomt voor mijn eer, die mijn eerste plaats niet deelt met anderen, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zinloos gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover. Zo dadelijk ook kinderen naar de kindernevendienst. Het is geen kindernevendienst. Laten we met elkaar bidden. Heren, wat schenkt u ons een stralende dag. Prachtig weer, prachtig zomerweer. We zien om ons heen een natuur die prachtig opgebloeid is. Wat bent u nog goed voor mensen die van nature niet goed zijn voor u. En wat roept alles om ons heen ons eigenlijk toe? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Heren. En zo is het vanochtend ook. Wat een onverdiend blijk van uw goedheid dat we nog onder het woord mogen komen. En zo maakt u nog bemoeienis met ons leven. En vanuit uw woord klinkt het ons ook nog tegemoet dat het nu nog de aangename tijd is. De dag van het welbehagen. Het moment dat u naar ons omziet. En geef, Heren, dat we u niet vergeefs zullen laten roepen. Maar dat we daadwerkelijk u ons hart zullen geven. Dat we daadwerkelijk tot Christus zullen komen. Misschien bij vernieuwing dat we hem al lang mogen kennen. Maar het kan zijn dat er van alles tussen hem en ons gekomen is. Geef dat we ons daarvan zullen bekeren. Maar het kan ook zijn dat we Christus nog niet gekend hebben in ons leven. Heer, open ons dan de ogen voor wie we zijn uit onszelf. En hoe ontzaglijk hard we hem nodig hebben. En dat we zonder hem voor u niet kunnen bestaan. We bidden u zodoende om een gezegende kerkdienst. We bidden u dat uw woord voor ons werkelijk open mag gaan. En we bidden u, Heer, ook om een goede voorbereiding op het heiligavondmaal. Dat volgende week gevierd zal worden. Wat is het bijzonder, Heren, dat u niet alleen uw woord geeft. Dat is al een blijk van uw goedheid die onverdiend is. Maar dat u ook zichtbare tekenen bij het woord geeft. Zodat we het helder voor ogen zien. De weg die Christus gegaan is. En het ons mag bekrachtigd worden als we hem persoonlijk mogen kennen. Ik voor u. Omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Geef dat we zo volgende week het heiligavondmaal hier zullen kunnen vieren, Heren. Geef dat we het niet van onszelf zullen verwachten, maar enkel en alleen van wat hij volbracht heeft, lijdend en stervend. En dat dat voor ons de houding zal zijn waarmee we eten van het brood en drinken van de beker. En daarmee als het ware opnieuw laten zien hoezeer we hem nodig hebben. Onthoud ons voor dit moment in deze dienst uw zegen niet. Gedenk ook de luisteraars thuis. Wees ook met eventuele gasten in ons midden. Heren, gedenken ieder van ons naar wat hij nodig heeft. Om Christus wil. Amen. We lezen twee gedeelten uit het boek Genesis. Eerst Genesis 35, de versen 16 tot en met 26. Ik noemde u Genesis 35... Versen 16 tot en met 26. Daar gaat het over Jacob en de zijnen. Jacob die vanuit Paddan Aram teruggekeerd is in het Heilige Land. Eerst in Bethel is geweest en dan doorreist. En dan breekt er een moeilijke tijd aan in zijn gezinsleven. Om twee redenen. Genesis 35 vanaf vers 16. Zij braken op uit Bethel. Toen zij nog maar een kleine afstand af hoefden te leggen om bij Efrat te komen, baarde Rachel en zij had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde, toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei, wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon. En het gebeurde, toen haar ziel het lichaam verliet, haar levensadem, want zij stierf, dat ze hem de naam Benoni gaf. Zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin. Zo stierf Rachel en ze werd begraven langs de weg naar Efrat, dat is het tegenwoordige Bethlehem. Jacob richtte toen een gedenkteken op boven haar graf. Dat gedenkteken op het graf van Rachel staat er tot op deze dag. Toen brak Israël op en hij zette zijn tent op voorbij Migdal Eder. En het gebeurde toen Israël in dat land woonde, dat Ruben ging en met Bilha sliep, de bijvrouw van zijn vader. En Israël kwam dat te weten. Jacob had 12 zonen. De zonen van Lea, Ruben, de eerstgeborene van Jacob, en daarna Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. Verder de zonen van Bilha, de slavin van Rachel, Dan en Naphtali. En de zonen van Silpa, de slavin van Lea, Gad en Azer. Dit zijn de zonen van Jacob die hem in Paddan Aram geboren zijn. En dan Genesis 49. We hebben net over Ruben gehoord, zijn schanddaad. En Ruben, als oudste, is de eerste zoon die op het sterfbed van Jacob van zijn vader woorden te horen krijgt. Genesis 49, vers 1 tot en met 4. Daarop riep Jacob zijn zonen en zei: verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob, luister naar Israël, jullie vader. Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, mijn kracht en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn. Want je bent het bed van je vader ingeklommen. En toen heb je het geschonden. Hij is mijn sponde ingeklommen. Tot zover. We zullen zien dat er vanuit deze tekst lijnen te trekken zijn naar de geestelijke strijd. En onze deelname daaraan, of juist onze onbereidwilligheid om voor de Here te strijden te trekken. We gaan zingen Psalm 149, vers 1, 4 en 5. Een psalm die daar wel bij past. 149, 1, 4 en 5.
Thank you.
Als het amen van de preek geklonken heeft, zingen we uit de evangelische liedbundel 246. Ik noemde u 246 uit de evangelische liedbundel. Geliefde gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, vandaag betreden we een bijzondere ruimte. Een tentvertrek in Gozen, bovenin Egypte, waar een brede kring van broers samen is gekomen, met waarschijnlijk ook hun enige zusje, het enige zusje tenminste waar we van weten. We treffen dus een hele familie bij elkaar, en dat heeft zo zijn reden. De familie is voltallig samengekomen omdat een oud geworden vader, na 147 jaren hier op aarde vertoefd te hebben, op sterven ligt. En je ziet die kring van jongens en dat ene meisje nauwgezet, ingespannen luisteren. Na elke ademtocht, na elke ademhaling die even stokt, zoals dat bij een stervende kan gaan. In de hoop ook nog een paar laatste woorden op te vangen. Wat kunnen laatste woorden belangrijk zijn, is het niet? Woorden waarin iemand nog iets aangeeft van hoop en vertrouwen, van uitzicht en vooruitzicht. Laatste woorden wellicht ook waarin nog om vergeving kan worden gevraagd voor ja, wat in het leven niet goed is gegaan. Laatste woorden doen ertoe. Misschien is dat ook uw ervaring naar aanleiding van één of meerdere sterfbedden die u in uw leven hebt meegemaakt. En zo zijn ook Jacob's laatste woorden daadwerkelijk beladen. Hij heeft zijn zonen samengeroepen, verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. En dan valt op, als je dat hoofdstuk zo doorneemt, dat Jezus Christus er al volop in aanwezig is. Wat is dat toch prachtig? Dat Jacob, de stervende Jacob, uitzicht heeft voorbij dood en graf, uitzicht heeft tot op de persoon van Jezus Christus die al schittert. Met name in de woorden die hij aan zijn zoon Juda meegeeft, de voorvader van de Heer Jezus. Christus die we ook al zien schitteren in die woorden van vers 18. Op uw zaligheid wacht ik, heren, letterlijk op uw Yeshua wacht ik, o heren. Nou, daar hoort u de naam van de zaligmaker al in doorklinken. Terwijl aan de andere kant dit hoofdstuk ook vergeven is van de familie ellende. We zullen dat straks ook zien aan de hand van de figuur van Ruben. Voordat het zover is dat Christus in het vlees zal komen, moet er eerst nog flink wat ellende worden doorstaan. Jacob weet er alles van vanuit zijn eigen gezinskring. Maar uiteindelijk gaat het wel ergens op af. En dat is de toekomst van Christus. En dat doet mij denken aan die andere ziener. Johannes op Patmos, die eerst heel wat ellende beschrijft voor Gods gemeente. Die beschrijft hoe Gods oordelen heel de aarde treffen, maar uiteindelijk te midden van al dat geweld ook mag uitzien naar de terugkeer van de Heere Jezus, de vernieuwing van hemel en aarde en de vernieuwing van het lichaam van Gods kinderen. Heel veel schuld en ellende, maar uiteindelijk de goede afloop door de komst van Jezus Christus voor het eerst of opnieuw. Hoe kijkt u terug op uw leven? Op gevorderde leeftijd wellicht ben je geneigd om even terug te kijken op alles wat je in je leven hebt meegemaakt. En misschien zeg je wel met Jacob, ja, er was flink veel ellende bij. In mijn leven, in het leven van mijn kinderen of kleinkinderen. Er waren de nodige beproevingen, de nodige misstappen. Ik heb veel geleden, maar ik heb ook het zicht gehouden op de Heere Jezus Christus en op zijn komst en werk ook voor mij als verloren mens. En daardoor heb ik de hoop behouden en daardoor leef ik naar een grote toekomst toe, voorbij dood en graf, uiteindelijk de toekomst van de wederkomst van de Heer Jezus. Dus wat er ook aan rottigheid in dit hoofdstuk voorbij komt, ook in de verse over Ruben, het kader van het geheel is toch hoopvol, dankzij Judas' grote zoon, de Heer Jezus Christus. We denken in het bijzonder na over de versen 3 en 4. Ik zal ze niet nog een keer voorlezen. Maar ik heb boven de preek geschreven, Ruben. verwachtingen beschaamd, gekozen voor zichzelf en op de derde plaats niet afgeschreven. Ruben, verwachtingen beschaamd, gekozen voor zichzelf en op de derde plaats niet afgeschreven. Ruben, verwachtingen beschaamd. Het is wat, Jacob ligt op sterven, kan helemaal niets meer. Elke inspanning kost hem vreselijk veel energie. Het enige dat nog wel gaat is nadenken. Nadenken over alles wat er in dat dramatisch verlopen leven van hem is voorgevallen. En zo gaan zijn gedachten terug naar wat hij zijn broer Esau had aangedaan. Naar de vlucht die daarop was gevolgd. Die hem gebracht had in Paddan Aram. Op weg naar zijn oom Laban. En hij herinnert zich weer de ontmoeting bij de put. Met die dochter van Laban. Daar was ze, Rachel. En vervolgens was Rachel het middelpunt van zijn leven geworden. Voor wie hij jarenlang alles had over gehad. Want u weet hoe dat verder ging. Hoe Laban dacht, ja, ik heb ook nog een oudste dochter die ik moet slijten. Dus op het moment dat de huwelijksvoltrekking met Rachel zou plaatsvinden, bleek Jacob getrouwd te zijn met Lea, maar niet getreurd. Jacob zet zich nog 7 jaar in om ook Rachel tot vrouw te kunnen krijgen. Rachel was voor Jacob al die jaren alles geweest. En dat was het erge geweest voor Lea. Lea was tweede rangs. En ik stel me zo voor dat Jacob, liggend op zijn sterfbed en daaraan terugdenkend, zich toch ook wel schaamt voor de manier waarop hij met Lea is omgegaan. Lea, die zich daar toch ook wel bewust van is geweest. Denk maar aan het moment dat zij haar eerstgeborene mag ontvangen. Nee, niet Rachel wordt als eerste zwanger. Het is Lea nota bene die een zoon mag baren. Lea baart als eerste. Ruben, zie een zoon. Kan ook iets anders betekenen, Ruben. Namelijk, hij heeft mijn ellende aangezien. De Heer heeft mijn ellende aangezien. De situatie waarin ik hier verkeer. Met een man die mij tweede rangs acht. Met Rachel die de eerste positie inneemt in het hart en leven van Jacob. Nou, ik heb hem nu een zoon gegeven. Nu zal Jacob toch zeker wel van mij gaan houden. Eigenlijk hartverscheurend als je daarover nadenkt. Oh, wat is Lea dus blij met Ruben. Geldt trouwens ook voor Jacob. Hij weet nog goed wat hij toen dacht. Mijn trots. Een jongen van wie veel te verwachten valt. En heel die verwachting klinkt nog door in de woorden die Jacob tot Ruben spreekt op zijn sterfbed. Ruben, je bent mijn kracht en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid. Dus Ruben was het bewijs geweest voor Jacob van zijn mannelijke kracht om nageslacht te kunnen voortbrengen. En niet alleen is Ruben letterlijk zijn eerstgeborene, maar hij is voor Jacob ook geweest. Ja, degene van wie je daarom het meeste mocht verwachten. Je bent voor mij de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Dus je merkt hoe Jacob zijn eerstgeborene bij diens geboorte belaadt met allerlei verwachtingen. Verwachtingen die nog doorklinken op het sterfbed van Jacob, zoveel jaren later. Jacob ligt op zijn sterfbed. En weer gaan zijn gedachten terug in de tijd en nu worden ze een stuk somberder, want ze gaan terug naar een moeilijke episode in zijn leven. Rachel, uitgerekend Rachel, zijn lievelingsvrouw, die hem ontviel, die bleef in de bevalling van Benjamin. En wat erger is, Ruben die zich geweldig misdraagt. Waarschijnlijk ziet hij gebeuren dat Jozef als oudste van Rachel een beetje het lievelingetje wordt van zijn vader. En hij denkt, ik moet een soort van staatsgreep plegen, want ik ben de eerstgeborene. Ik wil niet dat Jozef de baas wordt over mij, dus maar een staatsgreep plegen in de tent van mijn vader. En hoe deed je dat in die tijd? Door te slapen met een vrouw van de oude machthebber. Zowel Ruben zijn macht over huizen, Jacob vestigen. En daarom wordt Ruben als eerstgeborene door zijn vader onterfd. Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn. Jacob denkt nog met afschuw terug aan wat er toen gebeurd is. Je bent het bed van je vader ingeklommen en je hebt het geschonden. En dan neemt Jacob als het ware vol afschuw afstand van zijn oudste zoon. Het is alsof hij nu de jongens die naast Ruben staan zijn andere zonen aanspreekt over het wangedrag van Ruben. Hij is mijn sponde ingeklommen. Erger en vernederender kan het voor Jacob ook niet geweest zijn. Beladen met verwachting, maar ontzaglijk diep gevallen en daarmee totaal niet voldaan aan de kerktorenhoge verwachting die Jacob van zijn oudste gehad had. En dat bepaalt ons bij de vraag, beste mensen, of Jacob gewoon ook niet te veel van zijn eerstgeborene verwacht heeft. Ik moest denken in de voorbereiding aan woorden uit Psalm 146. Vertrouw niet op edelen, op een mensenkind bij wie geen heil is. Welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de Heere zijn God. En dan is er een verwachting te leggen met het hier en nu. Jacob verwachtte te veel van zijn eerstgeborene. En ook wij kunnen de neiging hebben om te veel te verwachten van mensen om ons heen. Je ziet het bijvoorbeeld wel gebeuren in een kerk als er een nieuwe dominee beroepen wordt, dat er heel veel van zo iemand verwacht wordt. Nu zal er een gouden tijd beginnen voor de gemeente. Nu hebben we een dominee die weer in staat zal zijn om de jeugd aan te spreken en de kerkbanken vol te preken. En dikwijls gaat het dan mis. En soms zie je het ook gebeuren dat een meisje te veel verwacht van haar vriend. Of een vriend te veel van zijn meisje verwacht. En een dochter kan alles verwachten van haar moeder, terwijl een moeder omgekeerd helemaal bouwt, steunt en leunt op haar dochter. Zie ik bij ons op Urk nog wel eens gebeuren. Dat er één dochter is uit het gezin op wie moeder sterk, heel sterk leunt. En wat ben je dan gelukkig? Als je de ogen opengaat en je erachter komt dat je uiteindelijke hoop en verwachting toch ten diepste niet moet stellen op mensen. Want ze stellen je teleur. Mensen ontvallen je door het leven, door de loop van het leven, stellen je teleur, verdwijnen uit je leven, bedriegen je. Of ontvallen je door de dood. En daar gaat je hoop en daar gaat je verwachting. Ik bepleit geen cynisme. Zo van keer je maar af van de mensen. Want het is uiteindelijk met de mensen toch niks gedaan. Dat is niet bijbels. Maar het is ook niet bijbels om alles te verwachten van mensen. Als de Heere in je leven komt en in je hart gaat werken, leer je zien wat als enige betrouwbare grond is en blijft in leven en sterven beide. En dat is die God van Jacob, die geen schepsel is, omdat hij zelf alles gemaakt heeft, de hemel en de aarde beide, en die daarom als enige blijft. En dan valt er nog een les te leren. Ruben pleegt zijn wandaad. En dan staat er in Genesis 35 eigenlijk alleen maar en Israël, dat wil zeggen Jacob, en Israël hoorde het. Hij neemt het voor kennisgeving aan en het gewone leven zoals dat zich altijd heeft afgespeeld gaat gewoon verder. En er wordt nooit meer over gepraat. En Ruben zal wel gedacht hebben, phew. En die zal er wel blij mee geweest zijn dat Jacob er nooit meer over dorst of wilde beginnen. Tot dit moment. Ja, Ruben die wellicht dacht van mijn schuld blijft voor eeuwig wel onder het tapijt geveegd en ik heb er geen last meer van. Ruben moet nu de harde confrontatie met zijn verleden ondergaan. Jacob bepaalt hem er heel duidelijk bij. En wij kunnen ook menen, hè, dat we onze schuld wel onder de tafel kunnen houden. We vergeten veel van wat we misdaan hebben tegenover God en tegenover medemensen. En we houden ook graag naar buiten de schone schijn op. Niemand weet van die grote misstap die je ooit begaan hebt. Van dat ene dat geweldig misgegaan is in je leven. Je vrouw weet er ook niet van of je man. En het is maar goed ook, want het zou wellicht betekenen het einde van je huwelijk. Er is van alles misgegaan, maar we hebben het onder het tapijt geveegd. Een ander weet er niet van. En we denken wellicht dat God ook zo is. Dat God ook zo is van tapijt erover. Zand erover en we praten er niet over en we komen er nooit meer op terug. En dan vergis je je. Want het laatste oordeel is de realiteit. Op het moment dat we voor God komen, zal heel ons leven aan het licht komen. Dan blijkt dat we niets verborgen kunnen houden. En daarom is het juist zo nodig dat we in dit leven de confrontatie met wie we uit onszelf zijn, met onze schuld en verlorenheid al ondergaan. En Gods geest wil ons zover brengen. Als Gods geest in je hart en leven gaat werken, dan leer je iets zien. En in de loop van je leven steeds meer zien van wie je bent uit jezelf. En hoe nodig het is dat je hier in dit leven al iemand leert kennen die je schuld wil overnemen. En al heeft overgenomen. Is dat niet het hart van het christelijk geloof? Dat er iemand anders is geweest die in uw en mijn plaats de confrontatie met onze schuld heeft ondergaan. Die er keihard mee werd beladen op Golgotha. Daar hing hij aan het kruis. Er was voor hem geen ontkomen meer aan. Daar werd hij beladen met onze schuld. Daar onderging hij het oordeel vanwege die schuld. De diepte van de Godverlatenheid werd daar voor hem werd daardoor hem ondergaan. Hij geconfronteerd met onze schuld, met heel onze schuld, geen gram die eraan ontbrak, opdat er voor u en mij geen confrontatie, geen oordeel meer nodig zou zijn. Als we tenminste in dit leven tot hem komen en zeggen, Heer, ik ben voor u toch een open boek. U weet alles wat er aan narigheid in mijn leven is omgegaan en ik breng het bij u. Ik leg het aan de voet van het kruis. En als u volgende week naar de avondmaalstafel gaat, beste mensen, of als brood en wijn bij u langs worden gebracht, ik weet niet precies wat u gewoon bent, dan mag u dat ook weer vieren. Dan mag u denken, ja heren, de confrontatie met mijn schuld is niet makkelijk. Ik weet wie ik van mezelf in uw ogen ben, maar ik weet toch ook dat u in mijn plaats uw lieve zoon met mijn schuld en oordeel geconfronteerd en beladen hebt. God, God, lof. Beste mensen, loop toch niet langer weg voor wie je bent. Probeer niet langer aan allerlei verdringingstactiek te doen. Veeg niets onder het tapijt. Maar ga er alsjeblieft mee naar Jezus Christus. Ruben. Verwachtingen beschaamd en op de tweede plaats gekozen voor zichzelf. Wat zijn dat toch ook prachtige beeldrijke woorden die Jacob richt tot zijn eerstgeborene. Neem nu bijvoorbeeld dat vierde vers. Onstuimig als het water als je bent. Hebt u dat wel eens gezien in het journaal? Zo'n alles verwoestende watervloed die ineens zo'n prachtig lief klein dorpje binnendringt en alles verwoest op zijn weg, auto's meesleept, huizen kapot maakt, mensen meesleept om mijn part, een alles verwoestende watermassa. Zo is het geweest met Ruben. Hij werd geplaagd door twee verlangens. Het verlangen naar macht. En daarnaast zijn seksuele verlangen. En die waren als een ontembare watervloed geweest en hadden alles op zijn weg verwoest. Neem bijvoorbeeld Bilha. Die bijvrouw van zijn vader. Denkt u nou echt dat zij zat te wachten op de avances van Ruben? Ik geloof er niets van. Verwoest, stuk gemaakt, voor het leven getekend. En denk ook aan de verhouding vader-zoon en de eigen toekomst van Ruben. Alles stuk gemaakt omdat Rubens impulsen waren als een onstuitbare watervloed. En dan is de link met onze tijd, beste mensen, heel snel gelegd. Want wat is zo ongeveer het grote motto van deze tijd? Dat is, leef in overeenstemming met je impulsen. Wees jezelf maar trouw. Doe wat je voelt. Breng je emoties in de praktijk. Leef echt, wees echt en laat je geen juk van regels of verwachtingspatronen van anderen opleggen. Ook geen kerkelijke verwachtingspatronen dus. Geen verwachtingspatronen vanuit het woord. Laat je niets opleggen, maar wees trouw aan jezelf. Bijvoorbeeld ook op seksueel gebied. Wees gewoon trouw aan je impulsen, aan wat je voelt. Doe wat goed voelt. Voor jou dan is het ook goed. En zo vinden sommigen het heel normaal om buiten het huwelijk te gaan snoepen op seksueel gebied, omdat ze het bij hun partner, bij hun man of vrouw niet meer vinden. En dan zie je toch vaak gebeuren wat een ongetemde, ongeremde seksualiteit dan stuk maakt. Ik denk alleen al aan de kleine kinderen die er dikwijls mee gemoeid zijn. Als gezinnen kapot gaan. Ik denk aan het geluk van een echtgenote. De Heer is een wijs God, beste mensen. Hij wil u niet kleineren, hij wil u er niet onderhouden. Maar hij zet om onze innerlijke impulsen, als het ware wel, de stevige dam van zijn woord en geboden, om die ontembare watermassa's van ons innerlijk op hun plaats te houden. En dus geeft de Heer op het gebied van seksualiteit zijn regels. Het is natuurlijk vreselijk irritant in deze tijd. Dat wij een God hebben die het waagt om tot in onze slaapkamers te kijken. En ons ook daarvoor zijn geboden en regels mee te geven. Omdat hij weet wie wij zijn. Omdat hij weet van die ontembare watermassa's die onze impulsen ook op dat gebied vaak zijn. Het geldt ook voor de machtshonger die Ruben kenmerkt. Wat maakt machtshonger veel kapot in deze wereld? U kent de berichten uit het journaal toch wel? Als er een of andere presidentskandidaat is in Afrika, ik noem maar wat, die de verkiezingen heeft verloren, die zich niet neerwenst te leggen bij zijn verkiezingsnederlaag en die daarom maar een burgeroorlog begint met desnoods vele duizenden of tienduizenden doden tot gevolg. Je ziet het ook binnen de gemeente. Niet specifiek deze gemeente, maar in zijn algemeenheid. Dat er een bepaalde groep is, bepaalde personen met een sterk eigen standpunt ten aanzien van de eredienst of ten aanzien van de doop of ten aanzien van de uitleg van Bijbelse profetieën. En zoals zij het vinden, zo moet heel de gemeente er tegenaan kijken. En zo moet het gaan in de gemeente en niet anders. Met vaak grote conflicten tot gevolg en grote beschadiging voor de gemeente van Christus en uiteindelijk voor de naam van Christus. En ook dan komt de Heere dus met zijn woord en zet om de impulsen van ons innerlijk, om die ontembare watervloeden, de veilige dam van zijn woord en geboden. En leert ons, heb je naaste lief als jezelf. En in de gemeente van Christus niet heersen, maar dienen. Met Christus op je knieën gaan en het slavenwerk van de voetwassing bij die ander verrichten. En dan zeg je misschien, ja dominee, innerlijke impulsen zijn zo slecht te beheersen. Dat hoor ik dan ook nog wel eens van catechisanten als je het hebt over Gods woord en geboden ten aanzien van seksualiteit. Ja, maar dominee, ik kan me ook niet houden aan Gods leefregels. Want dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Knappe jongen die wel maagd blijft tot in zijn huwelijk. Maar daar vraag ik dikwijls van, heb je erom gebeden? Weet je wel dat er een Heilige Geest is die Gods geboden op je hart wil schrijven en die je kracht tot volharding wil schenken? Weet u wat het is met Ruben? Hij is niet alleen trouw aan zijn impulsen, maar hij plaatst zichzelf ook nog op vernietigende manier in het middelpunt. Dat zie je hier in Genesis 35 en in Genesis 49. Je ziet dat ook op een ander punt terugkomen in zijn leven. Als op een gegeven moment Benjamin van die vreemde onderkoning van Egypte mee moet, anders krijgen ze geen graan. Benjamin moet mee en vader Jacob wil dat helemaal niet. En dan zegt Ruben tot zijn vader, geef Benjamin mee en als het misgaat, dan mag u mijn zonen, uw kleinzonen doden. Ruben zegt niet, ik bied mezelf aan in plaats van Benjamin als het misgaat met Benjamin. Nee, zijn eigen zonen. Hij kiest daarmee voor zichzelf en voor zijn eigen hachje. En die ikgerichtheid, beste mensen, werkt ook door in zijn nageslacht. Israël lijdt op zeker moment onder koning Jabin. Israël gaat de strijd aan. Die wordt gewonnen door Barak. Heeft Ruben iets aan die strijd bijgedragen? Helemaal niet. Dat laten Barak en Deborah uitkomen in Richteren 5 als ze van die strijd zingen. En dan zingen ze van de bijdrage van Ruben. Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Waarom bleef jij, Ruben, zitten onder de veestallen, al luisterend naar het fluitspel bij de kudden? Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Dus wat gebeurt er? Ruben krijgt de oproep om mee te doen aan de strijd die heel Israël te leven heeft. De bijdrage van Ruben kan niet gemist worden, bij wijze van spreken. Dus de oproep om te mobiliseren komt bij Ruben terecht en bij de stamoudsten. En dan zie je ze heel bezorgd kijken. Ja, natuurlijk, het is wel nodig dat we onze bijdrage leveren. We zien de noodzaak er ook wel van in. Maar het ligt allemaal zo heel moeilijk, want onze kudden moeten toch ook verzorgd worden. En wat meer is, we vinden het zo ontzaglijk fijn om 's avonds naar het fluitspel te luisteren en te genieten van het mooie plattelandsleven. We hebben hier helemaal geen zin in. Maar dat verhult Ruben. De overleggingen zijn vele. Dat wil zeggen, er wordt flink wat afvergaderd. Er wordt een commissie benoemd en die komt er niet uit. En dan komt er nog eens een commissie van wijze mannen en die komt er ook niet uit. Want het ligt allemaal zo heel gevoelig. En ook verder draagt Ruben nooit iets bij aan het algemene belang van Israël. Geen enkele profeet, geen enkele richter is uit de stam Ruben voortgekomen. En daarmee kiest Ruben voor een doodspoor. En je ziet daarmee dat de positie van de stam Ruben in het geheel van Israël steeds minder en minder wordt. Ruben lijkt wel met uitsterven te worden bedreigd. En dan denk je aan Jezus' woord uit Matteüs 16. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, ieder die kiest voor zichzelf, die zal het leven uiteindelijk verliezen. Geliefde gemeente, wij leven binnen een zeer ikgerichte samenleving. Die constant kiest voor het eigen behagen en voor het eigen genot. Ik weet dat er veel goede dingen gebeuren op het gebied van vrijwilligerswerk en dergelijke. Maar de algemene teneur van onze samenleving is toch, als je het mij vraagt, wees trouw aan jezelf, kies voor jezelf, wees heer en meester van je eigen levensproject. Dat leidt tot groot individualisme. En dat leidt er ook toe dat er allerlei mensen zijn die tussen wal en schip terechtkomen, die niet zo krachtig voor zichzelf kunnen opkomen. En dan zijn christenen geroepen om als het ware een tegencultuur te vormen. Om niet te kiezen voor zichzelf, maar om hun leven te geven, om het zo te vinden. Om niet te kiezen voor zichzelf, de weg achter Christus aan, het uitdragen van zijn evangelie en woord en daad is dikwijls een moeilijke weg. Jezus zegt in datzelfde Matteüs 16, dat is een kwestie van kruisdragen, van lijden. Lijden onder je eigen ego. Lijden onder de reacties van anderen. Lijden onder de aanvallen van Satan. De weg achter Christus aan, de keuze niet voor jezelf, maar voor het dienen van hem, is dikwijls een zware weg. En je zou ervoor terugschrikken. Je zou misschien dezelfde neiging hebben als Ruben, hè, om te denken van, ik heb een mooi huis in aanbouw. Ik ga trouwen met een lieve vriendin. Huisje, boompje, beestje, goede baan, lekkere vakantie. Alles prachtig op orde. En ik misgun je niets van dat alles. Niemand van u misgun ik dat. Maar aan de andere kant, de weg die Christus ons voorleeft en die hij de zijnen opdraagt, is er een van niet kiezen voor jezelf, maar in dienstbaarheid aan hem er zijn voor de medemens door het evangelie uit te dragen in je woord en daad. Ook al zit een ikgerichte samenleving daar niet op te wachten en word je in de verkondiging van het evangelie vaak geconfronteerd met Ja, mensen die hun schouders ophalen. Of zelfs erger, die je minachten. Maar dat is wel de weg. Wie ervoor kiest om naamchristen te zijn. Wie ervoor kiest om het evangelie niet uit te dragen in woord en daad. Wie denkt dat christen zijn hoog uitdraait om het eigen genot. Jezus is er heel eerlijk in. Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie kiest voor die weg van opoffering, die draagt bij aan de samenleving, die valt in positieve zin op, die is heilzaam voor de samenleving. En bovendien zegt Jezus, Matteüs 16, zo iemand zal het leven vinden. Leven in overvloed. Eeuwig leven. Bent u bereid om op die manier uw heiland te volgen? Als u avondmaal viert en de tafel weer verlaat, gegeten hebt van brood en wijn, zegt u daarmee eigenlijk van, ja, ik ga die samenleving weer in. En ik wil dienaar zijn in het voetspoor van de grote dienaar, Jezus Christus, die ook zijn leven zo heeft gegeven voor zijn medemens. En die zo het leven vond in eeuwigheid aan de rechterhand van de Vader. Wilt u in zijn spoor dienstknecht zijn? Ruben, verwachtingen beschaamd, gekozen voor zichzelf en als derde niet afgeschreven. Mozes, gaan we even wat verder in de tijd. Mozes ziet natuurlijk wel dat het met Ruben niet goed gaat als stam. En dan hoor je hem als het ware indringend bidden in Deuteronomium 33. Ruben leven en sterven niet, maar laten zijn mannen te tellen blijven. Mozes bidt voor het overleven van Ruben met hartstocht. En dat deed mij denken aan die andere voorbidder over wie Paulus schrijft in Romeinen 8. Christus Jezus. Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. En voor wat voor mensen bidt de Heere Jezus Christus nou? Hij bidt voor de zijnen. Voor mensen die uit zichzelf gelijk zijn aan Ruben. Jezus' voorbeden kun je samenvatten met die woorden van Mozes. Ruben leven. Kijk maar naar uzelf. U mag Christus volgen. U probeert het van harte. Maar u loopt toch ook wel eens tegen uw Rubens natuur aan. Uw neiging om te kiezen voor uw eigen hachje. Voor uw eigen genot en voor uw eigen welbehagen. O, als je struikelt in de geloofstrijd. Of als je uit die geloofstrijd dreigt te deserteren, wat is het dan heerlijk als je omhoog mag kijken. En mag weten, die grote Mozes bidt voor mij. Christus Jezus, die is aan de rechterhand van de Vader, pleit ook voor mij. En hoe krijg je toegang tot die voorbeden? Jezus zegt het zelf. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Als je jezelf kent als een Ruben, als je weet dat je uit jezelf dikwijls kiest voor jezelf, mag je weten dat er toch een weg naar het leven is door geloof in Jezus Christus. En dat je dan die grote voorbidder aan je zijde hebt. En denk ook eens aan Openbaring 7. Als de ziener Johannes Gods legermacht ziet. Gods volk ziet opgesteld in slagorde in 12 divisies. En dan denk je, daar is Ruben vast niet bij, hè? Die trouweloze, ikgerichte stam die niet wil strijden. Integendeel, daar is ook een divisie strijders uit de stam Ruben bij even sterk als alle andere 12.000 man uit de stam Ruben. Wat is dat toch wonderlijk? Dat God in zijn legermacht in deze wereld, wat het ziet op de strijdende kerk, als je het mij vraagt, Openbaring 7. Dat God in die strijdende kerk ook Rubens wil opnemen. Uit genade omziet naar verloren mensen. Mensen die zijn als Ruben en kiezen voor zichzelf. Mensen die dus niet te vertrouwen zijn in de geestelijke strijd. Mensen als Petrus, als Thomas, die hun heiland verloochenen of in de steek laten of met wantrouwen en ongeloof begroeten. Zulke mensen mogen uit genade toch bij Jezus Christus horen. En in deze wereld deelnemen aan de geestelijke strijd voor God en voor zijn koninkrijk. Wat is God toch een genadig God dat hij Rubens opneemt in zijn strijdscharen. Maar je blijft een Ruben. En vergeet daarom ook niet om, als je deel mag nemen aan Gods strijd in deze wereld door genade, vergeet ook niet om de geestelijke wapenrusting aan te trekken. Denk aan Efeziërs 6. Neem het woord van God vooral mee in de strijd. Het zwaard des geestes met al die machtige beloften voor de strijd. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. De Heere zal voor u strijden en u zult stil zijn. En vergeet niet het gebed. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de strijd. Weet je Ruben van nature, dan weet je dat je alleen niet staande blijft. Dan weet je hoezeer je de Heere nodig hebt. Dat Hij voor je moet strijden. Dan sluit je je ogen, je vouwt je handen en Hij komt je te hulp. Hij zelf voert de strijd en haalt zijn moe gestreden strijder. Eens binnen in de heerlijkheid. Amen. Laten we bidden. Heren, doe ons inzien hoe nodig het is dat er in deze wereld gestreden wordt. juist door dienstknechten zijn. In het spoor van Christus zelf, die de voeten van zijn leerlingen waste. Leer ons te strijden en dus te dienen als Hij, ook als dat kruisdragen betekent. Ook als dat afzien betekent onder onszelf of onder de reacties van de mensen om ons heen. Onze ikgerichte samenleving heeft er zozeer behoefte aan. Zegen zo alle dienstwerk dat in en vanuit deze gemeente gedaan wordt. Zegen het werk van de kerkenraadsleden, het werk van de eigen predikant, van elk die zich op wat voor manier dan ook dienstbaar probeert op te stellen voor deze gemeente en voor de mensen om deze gemeente heen. Gedenk de zieken die er zijn in het midden van de gemeente naar het lichaam of wellicht ook naar de geest. Gedenk degenen die lijden onder de gevolgen van ouderdom, die steeds beperkter worden. Zegen alle mantelzorgers zo die er zijn in deze gemeente. Allen die een taak hebben voor een echtgenoot of echtgenote. Wees in de gezinnen aanwezig, geef dat er van harte vanuit uw woord geleefd mag worden. Het woord mag worden voortgeleefd aan de kinderen. Dat er gesproken mag worden over u en uw dienst. Gedenk ook die ouders die problemen hebben met hun kinderen, op welke manier dan ook. Die misschien meemaken dat kinderen afhaken van kerk en geloof of andere moeilijkheden hebben. Maar wees ook met die kinderen die zorgen hebben over hun ouders. Wees met onze samenleving en met alles wat zich daar afspeelt. Heere, geef toch een herleving. Een terugkeer tot u en tot uw dienst. Bekrachtig daartoe de evangelieverkondiging. Wees met uw kerk wereldwijd de situaties van lijden en van verdrukking. Gedenk uw kerk in het Midden-Oosten, Heere, waar ze verdrukt wordt door IS. Gedenk, Heere, het Joodse volk in de staat Israël. En gedenk het wereldwijd, waar het zich ook bevindt. We willen u bidden, Heere, ga mee in de week die voor ligt. In vreugde en in verdriet. En zegen ons als gemeente ook op weg naar de viering van het avondmaal volgende week. Geef een goede week van voorbereiding, om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld. En dan zingen we van 247 uit de Evangelische Liedbundel. Eerst vers 1 en vers 2. Dan spreek ik de belijdenis van het geloof uit. En dan zingen we vers 4. Dus 247, straks eerst vers 1 en 2. Laten ieder meespreken in eigen hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Ontvang dan nu de zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.